Leven in muziek.
Met Eva Hulsjer. Radio Noord, waar je Groningen hoort.
Hey, Radio Noord. Goedemorgen, welkom bij Leven in muziek. Deze ochtend praat ik met Jacques Poppe uit Froombosch. Hij kreeg ruim 30 jaar geleden een dwarslesie bij een auto-ongeluk. En sindsdien is hij niet alleen gebonden aan een rolstoel, maar ook aan een koets. Hij ontdekte namelijk de paardensport mennen. En met groot succes. Jacques Poppe werd geboren op 19 juli 1968. En toen stond dit op nummer 1.
Ich bau dir ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohn ich mit dir, dann ganz allein.
Heintje, ich bau dir ein Schloss. Jacques Poppe, je moet heel hard lachen.
Ja, ik herken het liedje niet, maar ik vind het wel geestig.
Ja, en meer dan dat ook niet, geloof ik.
Nee,
dat nee. Ik zie het aan je. Jacques, welkom. Wij kennen jou natuurlijk als paraminner. Zo ben je bij ons allemaal bekend geworden. Een sport waar je begin 2000 ongeveer mee begonnen bent. En je hebt nu al 4 wereldtitels binnengesleept. Jemig. Voor wie het niet kent, paraminnen, wat is dat eigenlijk?
Als ik het heel simpel moet samenvatten, is het een paard met een koets erachter. Dat mag ook een marathonwagen heten, of in ieder geval een kar erachter. Daar zit ik op en er staat iemand achterop om de koets heel recht te houden. En daarin hebben wij 3 onderdelen tijdens een wedstrijd. De een is de dressuur. Nou, dat is zo'n kunstje waarbij de jury kijkt of jij je figuren goed doet. De tweede dag is de marathon. Het zegt eigenlijk al genoeg, je gaat zo hard mogelijk door de landen rijden en je neemt wat hindernissen mee. En die moet je zo goed mogelijk en zo snel mogelijk daar doorheen. En het derde onderdeel is, wij noemen dat vaardigheid. Mensen kennen het ook wel als kegeltje rijden. Het is parcours met 25 poortjes. De rode kegels met een bal erop en daar moet je tussendoor. En die ballen moeten blijven liggen uiteraard. En je moet zo snel mogelijk daar tussendoor. Dat is eigenlijk het mennen en dus ook het paramennen. En het woordje para zegt eigenlijk niets meer dan mensen met een beperking. Die kunnen daaraan meedoen.
Ja, en in jouw geval is dat een dwarslesie. We gaan daar natuurlijk nog over hebben, maar daardoor zit je in een rolstoel.
Ja.
En die rolstoel kan... Zit je in die rolstoel op de wagen of hoe werkt dat?
Nee. Ik laat de rolstoel op de grond staan. Ik krijg een duwtje van een van mijn teamgenootjes en die duwt mij op de koets. En dan zet ik mezelf in het zadel of het bokkussen, zoals dat dan heet.
Ja.
En ik zit daar, ik heb ontheffing. Ik zit daar vast met een soort veiligheidsgordel. Dus ik zet mijzelf vast. Ik zet mij vast met 2 haken.
Ja.
Dat noemen wij ook quick release haken. Op het moment dat het wel dat er omgaan of dat de nood aan de man is, dan is het een trek aan het koordje. En die gordel floept ook los.
Ja, en dat is, als ik even logisch redeneer, omdat jij je benen niet kan gebruiken om jezelf stabiliteit te geven.
Ja. Dan zit ik in ieder geval goed in op dat bokkussen en val ik er niet af wanneer er oneffenheden op de weg zijn of op het terrein.
Ja.
Er zijn natuurlijk veel meer aanpassingen die nog gedaan moeten worden aan zo'n koets. Ik kan inderdaad mijn benen niet gebruiken, dus ik kan ook geen gebruik maken van de rem. En achter op de koets hebben we een extra rempedaal gemaakt voor wat wij de groom noemen. Dat is eigenlijk slecht vertaald, want dat heet knecht in Nederland.
Ja.
Oneerbiedig. Maar dat is degene die uiteindelijk zorgt dat we heel huids overkomen. En die zorgt voor balans op de koets. Maar ook stemhulp wellicht. Hier moet je linksaf, daar moet je rechtsaf. En zo hebben we wat aanpassingen op de koets gedaan om toch op een normale manier die hele sport te beoefenen.
Nou, we gaan het er straks verder over hebben, want ik zei het al, je bent er erg succesvol in geworden. Maar dit programma begint altijd bij de geboorte. En dat is toch een tijdje geleden, beste Jacques. Wat voor gezin kwam jij terecht toen je op deze aarde belandde?
Vanaf het moment dat ik mij bewust werd dat ik er was. ik ben terechtgekomen in een heel warm gezin. Een fijn gezin, hardwerkende ouders. een oudere zus, ruim een jaar ouder als ik. En niet wetend op dat moment, maar later beseffend dat ik behoorlijk verwend was in die zin dat wij op een vrijstaande woning woonden.
Waar was
Borgweg.
Het?
Borgweg in eigenlijk richting Scharmer is dat, tussen Westerbroek en Vauxhall in. Dat is een mooie landweg eigenlijk. En daar stond een oude verbouwde boerderij en mijn ouders hebben die gekocht. En daar ben ik groot geworden.
Met veel ruimte om je heen bedoel je?
Ja, ja. Ja. En honden en katten en een paard. Eigenlijk niet dat het vanzelfsprekend voor ons was, maar later besefte ik toch wel dat wij een hele mooie jeugd hebben genoten. En aan vrijheid niets tekort kwamen.
En was je zo'n jongen die dan ook altijd buiten aan het ravotten was?
Altijd. Ja. Schone kleren kende ik niet. Mijn moeder vervloekte mij wel, maar aan de andere kant was ze ook maar wat blij dat ik buiten was. Veel met de buurjongen op stap, ook kattenkwaad en zo, dat hoort erbij. Stiekem roken achter het fietshokje. Dat soort dingen gebeurden ook toen op dat moment. En,
welke leeftijd hebben we het dan over?
13.
Oh, zo.
Ja, je moet alles proberen. Als je dan ziet dat er maar ouderen openlijk roken, dan denk je, nou ja, goed, dan wil ik er toch bij horen. Ga ik dat proberen?
Ja.
Maar goed, dat is maar een voorbeeld.
Is dat gebleven, dat roken?
Nou, ik ben sporter, maar ik heb toch wel één slechte...
Ja.
Het is gebleven.
Ja.
Ja.
Toch jammer, hè? Van die, van dat begin daar achter dat schuurtje.
Ja, 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 ja. Ik wou dat ik het nooit gedaan had, dat stiekem roken. Dat meen ik nu wel. Maar ja, goed, het is wat het is.
Ja. En je ouders, wat voor werk deden zij? Of?
Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Niet op de lange ritten, maar had een baan vlakbij. Wat toen Schilinka heette, en na die tijd PPG, de glasfabriek bij Westerbroek. Hij staat er niet meer. Hij zorgde daarvoor dat het afval overtollig glasvezel naar de Steinkolen werd gebracht. Dat was hoofdzakelijk zijn route. Was ook wel mooi, want dan was hij tussen de middag bijvoorbeeld, had hij wel tijd om even thuis te komen, of was best wel vroeg vrij. Maar hij ging vroeg op en kwam 's middags thuis en deed zijn ding. Ik was best wel trots op hem eigenlijk.
Ja?
Ja, en mijn moeder werkte bij de postkantoren. In eerste instantie in Westerbroek is ze volgens mij begonnen. En nadien heeft ze nog diverse kantoren gehad, Zuidbroek en Hoge Zand. Totdat dat allemaal ophield natuurlijk te bestaan.
En toen?
Ik heb hier en daar wat gaten in mijn geheugen.
Ja, maar niet uit, ja, het doet er ook niet toe. Maar het plaatje van het gezin is duidelijk. Ja. Liefhebbende, hardwerkende ouders, schets jij. En alle ruimte om je heen. Wat voor muziek hoort daarbij?
Nou, mijn ouders hadden een LP-speler. En daar werd natuurlijk van alles gedraaid. Maar ik meen mij te herinneren dat net de periode was van lange baarden. En net voorbij de hippie-tijd. De Nozems, denk ik, misschien nog verder daarna. Maar een aantal liedjes staan er natuurlijk bij. Maar één is toch wel een artiest die, denk ik, dagelijks gedraaid werd. Dat was Neil Diamond. En nog steeds weet ik die man met zijn warme stem en de mooie nummers nog steeds te waarderen. Wanneer ik hem hoor, dan gaat hij toch wel even een paar standjes hoger in volume.
Nou, zou dat nu ook doen?
Ja, graag.
Hier komt hij met Crackling Rosie. Neil Diamond. We gaan even praten over school, Chuck. Oh, je begint meteen te lachen.
Ja, ja.
Was je een beetje een schoolstype?
Nou, ik was wel dol op school. Ik wilde daar ook zo lang mogelijk vertoeven. Dat is me gelukt.
Oh jee, vertel.
Nou, na de basisschool in Westerbroek, waar ik trouwens echt een mooie periode heb gehad, maar daar nam ik het school zijn letterlijk. Maar het beleven van de lessen iets minder. Ik had een hoop lol, altijd. Daar stond ik ook onbekend. En dat stond ook vaak op de papiertjes die mee moesten naar mijn ouders. Jacques luistert niet. Jacques heeft alleen maar plezier en ziet de vogeltjes en bloemetjes.
Oh, geen geëtter? Of was je ook een beetje een etter?
Nee, ik was niet een naar persoon. Ik was... En dat ben ik denk ik nog steeds. Ik was echt wel een vredestichter. Wanneer mijn meester geplaagd werd door de rebelletjes op school, dan sprong ik ertussen. En vaak kreeg ik dan de klappen. En was meester weg, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat ik op een vrolijke manier rebels was. Ja. Met een lach. En niet agressief of wat ook schelden, nee.
Nee. Maar je begon dus in na de basisschool?
Ja, mocht ik naar het voortgezet onderwijs. Tussen de Borgweg en Hoge Zand zat niet veel. En Westerbroek was geen voortgezet onderwijs. Kwam ik terecht op de Alette Jacobs College in Hoge Zand. Erg grote school destijds. Ik denk 1400, 1500 leerlingen. En daar ging een nieuwe wereld voor me open. Maar wij waren brugpiepers. En dan kregen we ook uiteraard gefinancierd door mijn ouders zo'n tas, zo'n leren pukkel. Nee, het is geen pukkel, zo'n leren schooltas waar dan je boeken die netjes gekaft in moesten. Ja, ja, ja. Moest je naar school en dan was je een brugpieper. Maar dat imago, daar wilde ik heel snel vanaf. Ik kwam daar terecht inderdaad. En kwam er al direct achter hoe mooi het leven daar kon zijn. Maar ook met respect naar de leidinggevende en de leraren uiteraard. Ik herinner mij nog goed meneer Rijntjes. Meneer Rijntjes was het hoofd van de brugklas. En die zat helemaal aan het einde. En dat was een lokaaltje waar hij dan zat. En hij rookte ook trouwens. Hij had een doodshoofd op zijn bureau en dat was zijn asbak. En die asbak die herinner ik mij goed, want die heb ik een keer of 30 zeker wel gezien als ik hem weer moest melden bij hem. En dan zei hij ook, gooi Jacques, ik ga je geen straf geven, want ik zie je vanmiddag wel weer. Heeft geen zin. We gaan een sigaret roken.
Nee.
Ja hoor, ja, dat was meneer Rijntjes. Prachtige kerel. Maar daar moest je wel respect voor hebben. Want, kort van stof, zo ging het gebeuren. En was je met hem, dan ging het goed. En ik was met hem.
Ja.
Daar zorgde ik wel voor. Moest ook wel, want ik zag hem te vaak.
Ja, precies. Want lang op school zitten, zeg je, dat is je goed gelukt?
Nou ja, een CITO-toets, basisschool, gaf mij het advies om MAVO, HAVO, VWO. Dat was een beetje het ongewisse, maar brugklas, HAVO. En dat vond ik prima. Maar ik heb de brugklas twee keer gedaan. Vervolgens na die tweede keer had ik een wat op dat moment een boezemvriend van mij is geworden, Albert Brown, ontdekt en ontmoet. Albert Brown was eigenlijk twee handen op één buik zijn we geworden. Maar was een vriend die er een beetje hetzelfde in stond als ik. Naar school mooi, buitenschool tijdens lessen nog veel mooier. Het winkelcentrum was dichtbij. We konden onze lol niet op wat dat betreft. Maar Appie en ik zijn van de brugklas twee keer naar het VWO 2 gegaan. Dus dat ging heel goed in één keer. En vanuit daar een terugvalletje naar HAVO 3. En vanaf dat moment hebben we alle klassen twee keer gemaakt. En op dit moment zijn wij met z'n tweeën nog steeds de recordhouders van de langzittenden op het Aletta Jacobs College. Ben ik er trots op? Nou,
Volgens mij
ik
wel.
Ik denk het wel, ja. We hebben een hoop vriendschap gemaakt. Een hoop lol getrapt. De leraren kenden ons ook allemaal. Ja, natuurlijk, iedere les had je een andere leraar. We hebben ze allemaal gehad. En zo nu en dan kom je nog wel eens iemand tegen. En dan zeggen ze toch, dat was een mooie tijd. Jullie hebben er maximaal van genoten. En zo kijk ik er nog steeds op terug.
Maar je ouders dan, die keken er misschien iets anders tegen?
Nee, die waren minder vrolijk daarin. Dan moet ik wel zeggen dat ze een hoop niet meegemaakt hebben. De rapporten die tekende ik zelf af. En de absentbriefjes werden gemaakt door mijn zus.
Oh, ja?
Die kon een beetje het handschrift van mijn moeder maken. Ik heb zelf één keer de fout gemaakt door zelf een briefje te maken. Ja, dan val je door de mand. En toen zijn inderdaad de nodige gesprekken geweest met mijn ouders. Ja. Maar die wisten wel wat voor jongen ik was. Dat konden ze toch niet veranderen. En ik had zelfs de ambitie om uit huis te gaan, want ik wilde op mezelf wonen. En toen zei mijn moeder ook, dat is prima. Dan heb jij je HAVO-diploma op zak. Pas dan gaan we verder praten en mag jij op jezelf.
Ja, wel slim misschien van haar.
Ja. En dat is dus ook gelukt. Want dat was een goede drijfveer.
Ja, precies. Ja.
En daarbij was ook mijn laatste kans. Want een derde keer HAVO 5 zat er ook voor mij niet in. Dan moest ik van school.
Oh ja. Hier hoort Doe Maar bij.
Ja. Ja, die periode op het Aletta was buiten het feit omdat we een hoop lol hadden. Het rebelse, een beetje tegen de keer in op een speelse manier uiteraard. Daar past Doe Maar bij als geen ander. Zweetbandjes, de buttons op onze spijkerjakjes. En eigenlijk een beetje scheid hebben, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag je wel zeggen.
Ja. Die muziek doet
lak maar hebben, is iets net. Lak hebben.
Neem me niet kwalijk, ja. die muziek staat daar eigenlijk synoniem aan voor mij.
Ja.
Ik vind het mooie muziek. Het is bijzondere muziek. Het is muziek wat eigenlijk een eigen stroming kent. Het is volgens mij een beetje ska of skunk was het. Ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar er was geen enkele andere band die deze muziek maakte. En vandaar dat het mij sowieso aantrok.
Belle Helene.
Het is dus toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt in de schemer van de ochtend. Kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17.
Doe Maar, Belle Helene. Jacques Poppe, paramenner, we zijn gebleven bij het HAVO-diploma dat je uiteindelijk in de wacht hebt gesleept. En toen mocht je van je moeder het huis uit.
Ja.
Heb je dat ook meteen gedaan?
Ja, direct.
Oh ja?
Ja. Diploma. Die diplomering was natuurlijk vlak voor de zomervakantie. En in de zomervakantie ben ik ook direct vertrokken.
Waarom wilde je dat zo graag?
Ja, dus toch denk ik de drang naar onafhankelijk zijn, zelfstandigheid. Het past ook een beetje bij mijn karakter. Graag op pad, ook alleen, maar met Appie uiteraard.
Ja.
Het op stap gaan was mij nog onbekend op dat moment.
Ja, maar wat ben je gaan doen?
Nou, ik ben in eerste instantie in die vakantie ben ik direct naar Hogezand verhuisd. Ik kon daar in zo'n duplexwoning terecht voor uiteraard weinig geld, want ik had nog geen inkomen of een baan. Dus ik ben in de Houtmansstraat beland. En daar dacht ik ineens, weet je wat, ik kan ook, want daar had Appie het over. Hij zei, heb je wel eens van NAC gehoord? Ik zei, nee, dat ken ik niet. Hij zei, dat is het Noordelijke Avondcollege. Daar kun je VWO Ster doen. En dat is VWO 5 en 6 in één jaar. Toen dachten wij allebei, dan kunnen we een jaar inhalen. Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Dus wij op een goede dag met z'n tweeën in de Gado naar Groningen. En ik geloof dat we misschien een week vol hebben gehouden. En want gaandeweg de ritten naar Groningen toe, en met name door de binnenstad, want toen ging de Gado gewoon over de Grote Markt, als ik me niet vergis, zagen wij al die horecagelegenheden. En dat trok toch iets meer als een nak. Dus ik heb een ziekte van Pfeiffer geveinsd bij het nak en bij mijn ouders. Daar had ik niet heel veel meer mee te maken, want zij wisten toch wel dat ik eigen gang ging gaan. Maar ziekte van Pfeiffer moest natuurlijk wel beklonken worden door mijn ouders, want zij zouden navraag doen van NAC. En ik ben een half jaar in ieder geval ziek geweest, maar wij gingen met z'n tweeën in de kroegen in.
Wel elke keer gewoon met Gado naar stad?
Ja, we gingen naar les. En dat natuurlijk niet zo vroeg, maar 's morgens wat wandelen en 's middags toch de bekende cafés aan de Grote Markt naar binnen. Ja, en dan leer je ook een biertje drinken en meer dan dat. En een hoop lol. En ja, dat was natuurlijk een fantastische periode. Dus het lag in de lijn van de hele HAVO. Op de Aletta in ieder geval. Ook het VWO niet gehaald en niet eens gedaan. Maar wel Groningen ontdekt. En met veel plezier. Ja. En zonder enige spijt. Ja.
Eigenlijk ook een beetje een gekke keuze, hè? Om gewoon nog door te gaan naar...
Ja, ambitieus, zeker. maar realistisch gezien sloeg het helemaal nergens op natuurlijk. Nee.
Je wist wel wat je leuker vond om te doen. En Cool and the Gang hoort daar volgens mij ook een beetje bij.
Ja, dat klopt.
In ieder geval bij die periode.
Ja, ja, ja. Ja. Ik, nou ja, om in mijn levensbehoefte te voorzien, moest ik natuurlijk wel werken. Dus ik had een baantje in de horeca bij het Zuidlaardermeer. En ik deed ook aan sport. Ik zat op hockey bij Dash in Hoogezand. En ik had op het Aletta had ik al twee, wat nu ook nog mijn betere vrienden zijn, twee jongens ontmoet, Theo en Gerard. Theo Liebrom is makelaar in Hoogezand en omstreken trouwens. En Gerard is pensionado op zijn leeftijd. En volgens mij is die jongen nog geen 50.
Hmm.
Dus die heeft het goed gedaan. Woont bij Meerwijk. En ik leerde ze kennen op het Aletta en bij de hockeyclub. Beide heren hadden op die leeftijd, hoe oud waren we? Ik denk op dat moment na de HAVO, een jaar of 18 inderdaad. Beide heren hadden ouders met een boot. De een was een stalen tweemaster, een zeilschip. En de ander was zo'n, ja, echt zo'n prachtig luxe. De boot heette Lady Elisa, dat weet ik nog. Een flat, dat noemen ze zo. Een zeer luxe schip. Wat bij het Zuidlaardermeer lag. En zij hadden hun ouders zover gekregen dat die boten mee mochten naar de Friese Meren. En toen werd het idee uiteraard opgevat om met z'n drieën de Friese Meren onveilig te maken door van plek naar plek te varen en 14 dagen lang vakantie te houden met z'n drieën. En dat hebben we een jaar of, ik denk, 6, 7 achter elkaar gedaan. Zo. Dus iedere zomervakantie gingen wij daar naartoe.
Wat een vertrouwen van die ouders.
Ja, ja, achteraf zeker. Zeker ook, maar de jongens waren allebei uiteraard op het Zuidlaardermeer zelf ook, maar met de ouders erbij. Had al dikwijls laten zien dat ze echt wel wisten waar ze mee bezig waren.
Ja, maar ik bedoel ook niet alleen op het varen.
Nee. Ja. Ik weet ook niet of ze de helft hebben meegekregen van wat er allemaal gebeurde. Maar ja, wat
maakt je het heel bont?
Nee, net wat ik zei in het begin, op een speelse manier rebels zijn. Ontzettend veel plezier, veel uitgaan, maar altijd vriendschappen sluiten. Hm. Nooit ruzie. Nooit. Moet ik ook afkloppen, zal me ook nooit weer gebeuren. We hebben alleen maar vriendschappen gesloten. We waren veel aan dansen. Maar dat gebeurde pas als wij de nodige moed hadden ingedrongen.
Ja.
En ja, dat is ook vanzelfsprekend, denk ik. Maar we lagen overdag in de havens van de diverse mooie plekken in Friesland. En er werd er hard gedronken. En veel bezoekjes ook van vrienden. Ook van vriendinnetjes uiteraard. Het is natuurlijk fantastisch, hè? Als je een schip van een meter of 12 tot je beschikking hebt. En dan zit je met z'n drieën op. Ja, de koning te rijk.
En kwamen die ouders nooit controleren?
Ja, die kwamen wel, maar daar hadden wij wat op gevonden. Wij gingen natuurlijk van haven naar haven. Dus de ouders wisten nooit precies waar wij zaten. En als ze iets wilden, dan moesten ze een belletje plegen met de havenmeester. En dus dat gaf ons de ruimte. De havenmeester kwam dan even netjes naar ons morgen. Kom jouw moeder eten brengen. En dat was controle. Maar dan hadden we een dag de tijd om alles schoon te maken. Dus dat was perfect.
Je hebt goed veel mensen voor je in weten te zetten in de loop van je leven.
Absoluut.
En Cool and the Gang, dat stond op? Dat stond
ja,
op.
Ja, ja, ja. Ja. Alle 7 vakanties hadden wij zo'n mini-disc speler hadden wij gekoppeld met allerlei draadjes aan de radio en de stereo van de schepen. En dat was Cool and the Gang van voor tot achter en weer terug. En alle nummers kwamen voorbij. En dat hebben we ook al die tijd volgehouden. Het was echt vakantiemuziek. Dat was onze muziek op dat moment.
Zeker. Waaronder ook Fresh. zit me helemaal voor te stellen. Een boot, een zonnetje, een biertje en dan deze muziek. Ja. Jacques Poppen. Paraminner. We gaan het nog niet over de paarden hebben. Daar zijn we nog helemaal niet. We zijn beland bij jouw gestrande poging om het VWO 2 jaar in 1 te halen. Ja, de lol die je hebt met vrienden. Maar je noemde net al wel even, ja, ik moest toch ook wel een beetje werken. Want het moest allemaal wel bekostigd worden.
Dat klopt.
En wat ging je doen? De horeca?
Ja, dat was eigenlijk de meest voor de hand liggende.
Ja, daar kwam je toch op. Ja.
ik zag hoe er getapt werd en hoe snel dat kon. En wat er allemaal verkocht werd. En toen dacht ik, ja, dat is voor mij in de wieg. Ik ben ervoor in de wieg gelegd. Dus ik kwam terecht bij Strandpaviljoen De Lijnen. Aan Soldaat de Romeer. Daar werd ik oberkelner. En na dat te zijn geweest ook wel barkeeper en bedrijfsleider. Maakt ook niet uit, een hele mooie tijd gehad. Voor wie De Lijnen kent of kende van die periode. Prachtig strandpaviljoen. Altijd ongelooflijk druk vanwege het mooie terras. Uitzicht over het Zuid-Aardemeer. En ja, gezellig. Dus daar werkte ik part-time. En zaterdags ging ik altijd naar Sappemeer. Naar wat nu nog steeds heet Theatercafé Het Pierament. Recht tegenover de Rooms-Katholieke Kerk in Sappemeer. En daar stond ik achter de bar. En dat was ook om ja, centjes te verdienen. Maar aan de andere kant, zonder geld uit te geven, kwam je ook weer je vriendjes tegen. Want die kwamen daar ook.
Ja,
en vriendinnetjes uiteraard.
Ja.
Maar ondertussen had ik ook wel een vriendinnetje waar ik ja, toch wel heel erg gek op werd.
Vertel dat zo even. Eerst even het werk.
Ja.
Moeten we het toch even over hebben?
Ja.
Dat werd serieuzer daar in Pierament.
Ja. Ik merkte dat sowieso het werk achter de bar bij het Pierament mooi was. Live muziek, veel dansen, leuke gasten. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om het theatercafé uitbater te worden, om het even netjes te zeggen. En dat ben ik gaan doen op mijn, ik denk 19e was ik eigenaar van het Pierament. Ik huurde het pand en ik was, zeg maar, cafébaas. Ik weet niet hoe je dat moet noemen.
Ja, nou ja, zo. Ja, ja. Gewoon mensentaal, toch?
Ja.
Maar en hoezo zagen ze dat in jou? Want je was nog hartstikke jong.
Ja, heeft een beetje een vreemde loop gekregen. Toen ik op de zaterdag daar aan het werk was, dat was voor de toenmalige eigenaren, die hadden wat problemen en moesten stoppen met het bedrijf. En ik kwam in contact met de eigenaar van het pand waar zij het ook van huren. En gezamenlijk hebben wij het stoute plan opgepakt om het Pierament weer open te doen en dat ik het dan zou gaan uitbaten. Hij was zelf geen horecaman, ja, vond het wel leuk, maar hij zag zichzelf niet achter de bar of achter de draaitafels. En we kennen elkaar intussen zo goed dat hij zei, nou weet je, probeer het maar. Ik wil graag mijn huur. Ik wens je veel plezier. En nou ja, door omstandigheden was het theatercafé een paar weken dicht geweest en dus helemaal stil. En dan moet je de loop erop zien te krijgen. En ik was 19. Ik dacht, ja, hoe gaan we dat doen? En toen hebben we een bord buiten gehangen. Vanavond tapt Jack. En ik denk, nou ja, wie niet waagt, die niet wint. Ik was al rebels, altijd al. En ik dacht, laat ze nou nu ook maar naar mij toe komen. En dat gebeurde. Het was een gouden greep. En wij hadden ik had 3 barretjes in het theatercafé. En op een goede zaterdag, en vrijdag trouwens ook, waren er toch 300, 350 man binnen.
Zo.
Ja, dus het liep goed. Het was groot feest. Ik was de clown en de gastheer, om maar even zo uit te drukken. Maar ik gaf mijn ogen ook de kost in die zin dat ik goed oplette waar aandacht werd gevraagd. Positief of negatief, maar waar spanning was, was ik ook. Om het op te lossen. En voor de rest stond ik achter de draaitafel. En vermaakte de mensen.
En jezelf.
Ja, en ik had een prachtige formule. Van het vooraanzicht van het Pierament kon je zo op de straat kijken. Dus de eerste bar was met een groot raam verbonden met de stoep. Dus mijn taak was, en dat lukte mij ook altijd, om daar mannen achter de bar te krijgen, inclusief mijzelf. Zodat de vrouwen daar gingen zitten. En als de mannen die voorbij kwamen, die zagen al die vrouwen en die kwamen dan. En die loosten wij zo door naar de tweede bar. En zo kreeg je een fantastische synergie. En ook omzet. Dat was mijn trucje en dat is mij 5 jaar lang gelukt. Dus grote lol. Veel vrouwen die kwamen ook alleen. En dat vond ik toch wel een groot compliment. Meisjes en vrouwen die kwamen daar alleen. En ik vroeg ze wel eens van, goh, mag jij hier wel komen? Ja, alleen hier mogen wij komen van onze ouders. Dus dat gaf mij een goed gevoel. En dan hebben we het ook goed gedaan met z'n allen.
Lenny Kravitz hoort hierbij?
Ja, vind ik toch wel. Ik zei net al heel brutaal een bord buiten hangen. Niet dat ik... hoe moet ik het even netjes zeggen? Ik was een graag gezien persoon... In het Pierrement, makkelijk in omgang. Altijd aandacht voor de mensen die alleen of met z'n tweeën binnenkwamen. Dan past zo'n liedje, en zeker de titel van dit nummer, past er goed bij. Ik was geen, hoe moet ik dat zeggen? De rattenvanger van Hamelen. Maar ik probeerde wel op mijn eigen manier de mensen binnen te krijgen. En dat ging op een hele mooie manier, naar mijn idee. En ja, dit liedje, Oh, You're Gonna Go My Way, past daar perfect bij.
Zo, dat noemen we nog eens een staand einde. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Nou, dat deden jouw kroeggangers in elk geval wel bij het Pierrement in Sappemeer. Jacques Poppen, jij noemde net al even, ja, je was ook wel een beetje verliefd in die tijd.
Ja.
Dat is volgens mij op jouw huidige vrouw, met een hele mooie naam.
Dat klopt.
Namelijk Eva.
Eva.
Ja, vertel eens, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Nou... ook dat gaat natuurlijk weer heel ver terug. Wij hebben toevallig eergisteren ons 35-jarige verkering gevierd. Dat is een behoorlijke mijlpaal, althans ja, zeker voor mij. En daar moet wel iets aan vooraf gezegd worden. Ik stond nou niet, inclusief mijzelf, inbegrepen... ik stond niet bekend als iemand die lang verkering had. Ik was... ik vond iedereen eigenlijk wel leuk, zo moet ik het even netjes zeggen. Maar Eva heb ik ontmoet bij de hockeyclub. En zij was meer dan apart, in positieve zin. Ik vond haar erg leuk om te zien. Ik kende haar natuurlijk niet in omgang, dus ik had geen idee wat voor karakter ze had of heeft. Hoe grappig of ze zou zijn en hoe goed ze zou zoenen. Daar wou ik graag achterkomen.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik naar een feest... bij Dash, de hockeyclub in Hogezand, gegaan. En toen heb ik tegen haar jongere zusje gezegd, Rosa... ik zei, Rosa, doe even de groetjes aan Eva. Nou, dat heeft ze gedaan. En vervolgens heb ik haar ontmoet... in de pizzeria aan de Rembrandtlaan in Hogezand. We hebben een pizzaatje gegeten samen... En het weekend daarna was een groot feest in Struvé. Wat nu de Jumbo is, aan de Noorderstraat. En daar hebben we buiten bij de viskar die daar stond... hebben we ons eerste zoen gedeeld achter de viskar. En vanaf dat moment was het eigenlijk... ik denk aan.
Ja, yeah.
Denk het wel.
Ja, yeah. Maar dan zo moeizaam klinkt dat niet. Dan heb je het toch redelijk... makkelijk weten te overtuigen, of niet?
Ja, nou ja, ze vond me eerst maar raar. En ik had natuurlijk mijn naam niet echt mee in die zin. Ik stond er onbekend dat ik graag versierd werd of mocht versieren.
Ja, ja.
Dus ze nam me niet al te serieus. Een pizzaatje eten, prima. En een zoen ook. Maar ik merkte al snel, ook van haar kant zeker, ook van mezelf... dat ik haar meer dan een eendagsvlieg vond en meer dan gewoon leuk.
Wat is er zo leuk aan haar?
Ja, eigenlijk alles. Maar ze heeft een uitgesproken mening. Ze zegt ook wat ze denkt. Wel uiteraard netjes. Maar je weet altijd wat je aan haar hebt. En wat ik mooi vind is... daar ben ik uiteraard na die tijd pas achter gekomen. Ze spaart zichzelf niet. Een keiharde werker. Gezelligheidsmens. Ook makkelijk in de omgang. Maar wel een met karakter. En die moet je hebben. Ik wel in elk geval. Ik vind het fijn om... ben sowieso dolgelukkig dat ik haar ontmoet heb destijds. En tot op heden, vandaar die 35 jaar ook nog steeds... ontzettend blij dat ik haar toen ontmoet heb... en dat ik nog steeds bij haar mag zijn.
Ja, wat mooi.
Ja.
Dit is in die perimenttijd, waar jij dus als cafébaas aan het roer stond. Toch nog eventjes, voordat wij naar het laatste nummer alweer van dit eerste uur gaan. Waarom is daar een einde aangekomen?
Nou ja, de sfeer was destijds fantastisch natuurlijk. Dat is ook, nou ja, dat was te zien aan de vele mensen die kwamen. Op een gegeven moment merkten wij toch dat er dagen bij waren. Ik was 4 dagen in de week open. Donderdag tot en met zondag. En ik merkte dat er momenten bij waren, dagen bij waren, of avonden in ieder geval, dat de sfeer wat anders werd. Wat grimmig, minder leuk, zo je wilt. En dat escaleerde wel eens zo nu en dan. Kijk, ik vertelde net dat een hoop meisjes en vrouwen naar theatercafé mochten, omdat er nooit wat gebeurde en sociale controle was groot. En er was ook echt nooit ruzie. Werd direct in de kiem gesmoord. Totdat op een gegeven moment, en dat gebeurde vaker, jonge jongetjes binnenkwamen en dan gelijk een groep van een man of 8, 9... in een rustige donderdagavond of zondagavond, waarbij hooguit een paar stamgasten van een man of 8, 9 aan de bar zaten. Een kaartje of een dobbeltje te doen. En dan voel je, die komen hier niet zomaar. Die komen hier met een bedoeling. En dat was ook precies de opzet. En die jonge jongens zorgden ervoor dat de sfeer gespannen werd. En nog geen half uur daarna kwamen de opdrachtgevers van de jongens binnen. En dat waren achteraf bleek toch wel de criminelen uit de omgeving. Zware jongens, noem ze wat je wilt. Toch mannen waar achteraf zelfs de politie respect voor had. En dat wist ik op dat moment niet, maar dat heb ik wel geleerd. En,
wat heb je meegemaakt dan?
Nou, intimidatie. Wij woonden destijds in een flat. En wanneer Eva op zaterdagavond klaar was met haar bar, want zij stond ook achter de bar bij ons, bij mij, klaar was ze met haar werk en zij wilde naar huis, of op de donderdagavond, dan werd zij gevolgd door een auto vol. En die auto bleef bij de flat staan, terwijl zij alleen thuis was. En zo ging dat avonden achter elkaar. Niet dat dat iets hoeft te betekenen, maar het geeft toch een bepaalde sfeer.
Mm.
En dan in het theatercafé zelf werd de sfeer grimmig en zelfs vijandig. En op een gegeven moment zo erg dat ik de knoop heb doorgehakt nadat er toch wel de nodige bedreigingen met vuurwapens en dergelijke voor mij de doorslag gaven om te zeggen, jongens, dit heb ik er niet voor over. En het weekend daarop heb ik de sleutels ingeleverd. En we zijn ook per direct gestopt.
Maar bedreigingen richting jou?
Ja, of in het algemeen. Gewoon dingen die je niet in de hand hebt. Wat daar binnen gebeurt. Gevochten. Stamgasten die gebroken neus oplopen.
Hallo.
En dan bel je de politie. En die heb ik nooit hoeven te bellen. En dan bel je de politie en dan komen ze eraan. En ze zien wie dat zijn. Hè, wie die mannen dan zijn.
Mm.
En dan zeggen ze, ach, ga nou alsjeblieft mee. Dus ze bogen nog net niet voor die gasten.
Mm.
En dat gaf mij de bevestiging dat ik daar ook verder niets mee te maken moest hebben. En werd direct afscheid genomen.
Okay.
Ja.
We nemen ook afscheid van dit nare onderwerp. En dat doen we met Toto. Waarom draaien we Hold the Line?
dat liedje is onlosmakelijk verbonden met Eva en ik. Als twee eenheid, noem ik het maar.
Ja.
Wij hebben Ik dans niet graag. Ik danste niet graag. Op de dansvloer in Hoogezand op een feest. Innig gedanst. En dit was het liedje.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met Jacques Poppe. Voor ons natuurlijk vooral bekend als paramenner, zeer succesvol in deze padensport. Maar in jouw leven, Jacques, zijn we daar nog niet. We zijn in jouw, zeg maar, twintiger jaren. We gaan naar 1995.
Ja.
Ja.
Moet wel, hè?
Ja, het moet. Ja. Zeker.
Anders had ik hier ook niet gezeten.
Nee, het is inderdaad, want jouw ongeluk leidde jou uiteindelijk naar de paardensport. En klopt, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ja, we gaan het inderdaad natuurlijk ook over jouw auto-ongeluk hebben.
Ja.
Je was 26 jaar oud, Jacques, Hemelvaartsdag.
Ja, klopt.
Wat gebeurde er?
Nou, ik denk dat mensen dat wel herkennen als ik zeg, ik reed onderweg naar mijn werk op die weg die ik 4 keer per dag reed. Die ken je als je binnenzak. En daar zit 1 flauwe bocht in. En in die flauwe bocht, althans dat hebben de mensen gezegd die daar waren op dat moment, stak een fazant of een haas over. En ik heb dat niet meegekregen. Althans, mijn hersenen hebben dat niet geregistreerd. Ik heb een ruk aan het stuur gegeven, waardoor mijn auto over de kop sloeg. En met het dak in de vaart naast, dat was trouwens op de Lange Wijk, tussen Sappemeer en Frombos in. En ik ben op de kop in de vaart beland, met het dak tegen een rietrooster. Die doorboorde mijn dak. En nou, en dat kan ik nu rustig zeggen, ik had geen gordel om. En dan kun je zeggen, met een ongeluk is dat niet handig, maar de bestuurderskant was compleet weggevreten door dat rooster. En ik lag op de bijrijderskant.
Hmm.
En dat was mijn geluk. Hmm. Achteraf. En dan, ja, loop je een dwarsleesje op, wat op zich best wel heftig is, kan ik zeggen. Maar aan de andere kant ben ik blij dat ik hier zit. Ik denk dat ik het ook zo moet samenvatten. Het was een heel naar ongeluk.
Maar voordat we daar meteen weer weggaan, nog even naar die plek van het ongeluk. Jij lag daar dus in die auto,
mm-hmm,
op de bijrijderstoel.
Ja.
En toen?
Nou, tot mijn geluk waren daar 4 mannen met een straat aan het leggen. Die waren daar aan het werk. Want je kunt je ook voorstellen, Hemelvaartdag om 9:00 's morgens, dan gebeurt er niet heel veel. Maar daar waren 4 jonge mannen aan het werken. Die zijn het water ingesprongen. En met z'n vieren hebben ze en mijn auto op weten te tillen, want die was toch wel onder water aan het gaan. En hebben mij uit de auto geprobeerd te halen. En heel gek is dat. Ik weet dat niet meer. Maar ik heb mij daartegen verzet op de een of andere manier. Dan raak je dus in het water. Ik was blijkbaar in paniek. Of ik heb geen idee. Maar die jongens kwamen mij helpen. En ik ging met ze knokken. Heel gek. Maar ze hebben mij eruit gehaald. En uiteraard ambulance gebeld. En onderweg naar het ziekenhuis wist ik al lang wat er aan de hand was. In die zin, ik wist hoe laat het was met mijn lichaam. Ik voelde natuurlijk pijn, helse pijnen. Maar ik kon ook mijn benen niet meer bewegen. En Gek genoeg hadden we net 2 weken daarvoor, Eva en ik hadden het erover. Er was een vriend, een gezamenlijke vriend van ons, die had een motorongeluk gehad. Ook over de kop gevlogen en die had een deelse verlamming aan zijn arm. En ook aan zijn spraak. En toen zei ik nog, als mij dat overkomt, dan hoeft het voor mij niet meer. En 2 weken later was het zover. En gek genoeg vecht je dan voor je leven.
Ja.
Dus dan kun je wel heel dapper zeggen, dan hoeft het voor mij niet meer. Het is niet zo. En ja, een soort onderbewustzijn, denk ik, neemt het over. Een enorme vechtlust neemt het over. En die zorgt er toch wel, heeft er toch wel voor gezorgd. Mede dankzij de hulp van de revalidatieartsen en de chirurgen. Maar met name ook Eva weer. Dat ik toch wel ben gaan revalideren en uiteindelijk daar sterker uit ben gekomen.
Maar nog even naar die ambulance. Toen was je dus bij.
Ja.
Heb je dat ook uitgesproken, jouw vermoedens van dit is blijvend?
Niet in de ambulance zelf. Toen ik in het ziekenhuis lag, wachtend om geopereerd te worden, heb ik wel direct tegen Eva gezegd, dit is niet goed. En dit is voor jou het moment om bij me weg te gaan. Klinkt een beetje hard, maar ik dacht, ach jeetje, wat moet zij nou met mij? Ik bedoel, ik kan niets meer. Ik denk dat ik dat ook wel kan zeggen. Dat was het eerste wat ik eigenlijk zei tegen haar. Dat wordt nooit meer normale seks. Maar en toen heb ik gezegd, weet je, je kunt nu bij me weggaan. Dit wordt een rotperiode, een rotleven. En waarop zij zei, positief als zij altijd was, is, ik ben niet op jou gevallen om jouw benen, maar om wie jij bent. Dus geen haar in mijn hoofd die eraan denkt om bij jou weg te gaan. En samen zijn we door deze, ja, toch wel stoere periode van revalideren, opnieuw leren leven, sociaal gezien ook, doorheen gekomen. En gezamenlijk uiteraard met vrienden, familie en alles om je heen die ons geholpen hebben, was zij toch op dat moment mijn rots in de branding. En samen hebben wij dit tot een goede revalidatie gebracht.
Wat hebben ze gedaan? Waarvoor had jij een operatie nodig?
Mijn rug was gebroken, mijn ruggenmerg. Ik wil niet erger maken dan het is, maar een van mijn ruggenwervels zat ongeveer bij mijn navel. Ik lag dus doormidden. Die hebben ze gefixeerd, zoals dat heet. Dat betekent gewoon schroeven en platen in mijn rug, in mijn ruggenwervels. En de boel weer in elkaar gezet. En geprobeerd de schade die er tot dat moment was te beperken tot dat. Dat is ze gelukt. Maar het gekke was, ik lag in Beatrixoord en dan lig je op zo'n, wat ze strijkerframe noemen. Dat zijn 2 planken waar je tussen geperst wordt. En dan moet je dan 10 dagen, word je om de 4 uur omgedraaid.
Zo.
Ja, dat is geen pretje.
Nee.
Doet ontzettend zeer. Alleen dat was natuurlijk om mijn rug stabiel te krijgen. Die botten moesten weer opnieuw groeien. Die schroeven moesten zich gaan zetten. En dat moest gewoon veilig zijn voordat ik mij kon bewegen. En na zoveel dagen was het zover. En mocht ik na een paar uur mocht ik gaan zitten voorzichtig. Of in ieder geval een bepaalde beweging maken dat mijn rug wat gekromd werd. En toen mocht ik naar de fysio na een paar dagen. En bij de fysio, dan leren ze jou onder andere zitten, zeiden ze. En ik vond dat maar raar zitten. Ik bedoel, ik kan niet meer lopen, maar zitten lijkt me niet een probleem. Dus ik kom in de fysioruimte. En ze zetten mij op zo'n grote behandeltafel. Zetten ze mij rechtop uit mijn rolstoel met 2 man. Zetten ze me rechtop en ploep, dan viel ik zo achterover. En dat was een hele rare gewaarwording.
Ja.
Ik was mijn balans dus ook compleet kwijt. Want de balans die zoek je vanuit je heupen, vanuit je zitvlak en de onderkant van je buikspieren. En dat is verlamd.
Ja.
Dus ik viel gewoon als een poppetje viel ik om. Maar daar werd ik wel sterker van. Want
wat denk je dan? Wat gaat er dan door je heen?
Schrik. En buiten het feit omdat het, hoe moet ik dat zeggen? We hadden een periode die best wel pittig is geweest achter de rug. In die zin het ongeluk en het revalideren, het deel van het revalideren en de operatie was voor Eva en voor mij, voor ons beiden, pittig voor de hele omgeving. Maar op dat moment besefte ik ook dat ik echt alles opnieuw moest leren.
Ja.
En dat stopte dus niet bij alleen zitten. En dat stopte ook niet bij daar weer weggaan. Want ik wilde uiteraard zo sterk mogelijk weer naar huis. Maar daar was helemaal geen sprake van. Want wij woonden in die flat en daar kon ik niet meer in. Dus niets was vanzelfsprekend.
Nee. Daar gaan we zo meteen verder over praten. We gaan zo eerst naar Marco Borsato, die bij deze periode hoort. Maar ik zit nog even te zoeken naar... Het is zo ongelooflijk heftig wat je hebt meegemaakt. Hoe was jij op dat moment? Jank je de tranen uit je kop? Of
nee,
is dat helemaal niet zo?
Nee. Dat is ook weer... Ik denk... Ik weet niet zeker of het een masker is geweest achteraf. Ik denk het niet. Ik lag in Beatrix Soort op een zaal met drie andere jongens. En wij hadden de grootste lol. Wij gingen met z'n vieren op stap. In de taxi of rollend naar Haren, naar de kroeg. Ja, en dus het was lang leven de lol.
Maar dat was wel wat later natuurlijk.
Ja, maar tijdens het enkel en alleen liggen en fysio was het eigenlijk ook dagelijks krijgen van bezoek. En daar krijg je toch wel heel veel steun door. Kwamen vrienden, vriendinnen, familieleden. En er ging geen dag voorbij of ik... Kon ze niet op alle 10 vingers tellen. Van mensen die alvast 5 minuten even langskwamen en zeiden van, joh, kop ervoor, doorzetten.
Maar dat maakt nog steeds niet dat je het niet moet verwerken, toch?
Ja, nou ja, goed, dat is ook wel komisch nu je dat zegt. We hadden daar ook een psychologe. Die zei ook, je kunt met me praten, want dit heeft veel impact op je. En hier krijg je, en dat waren nou juist net de woorden die mij ook direct in het positieve raakte. Ze zei, want die krap, die krijg je. Ik zei, maar wat er ook gebeurt, ik krijg geen klap. Dus ik ben nog harder gaan vechten tegen zeg maar de negatieve kanten en probeerde alles om te zetten in positief. Dat heeft me voor het allergrootste gedeelte geholpen om daar heel snel weg te gaan. Ik wilde niets horen over negatief of terugval of wat voor slechte gedachten dan ook maar. Ik heb wel de terugslag gehad. Maar dat is pas, ik denk, een jaar of 7, 8 geleden gebeurd.
Hmm.
Dus dan praat je over 22 jaar na dato.
Zo.
Ja.
En wat gebeurde er dan?
Ik denk dat lichaam en geest een beetje aangaven dat het wel goed was. Het heeft geresulteerd, laat ik het gewoon simpel zeggen, in een burn-out. En ik wist nooit wat burn-out was, want dat kun je niet zien. Ik sprak wel vrienden die daar ook over praten. En dan kijk je ze aan en je ziet niks. Maar ik weet nu wat het is. Qua emoties compleet vlak. Niet huilen, niet lachen. Alles precies tussenin. En lichamelijk gewoon zo moe zijn. En nergens zin in hebben. En niet praten. Nou, dat was wel vreemd voor mij. Ik praat redelijk makkelijk, maar op dat moment niet. Nergens naartoe. Op feesten het liefst buiten. Grote hallen, grote getallen mensen trok ik niet. Ik trok mij terug. En dat heeft een jaar of 4 geduurd.
Zo.
Ja.
En dat is alsnog alles van toen verwerken?
Ik denk een samenloop van alle omstandigheden, inclusief... Het ongeluk. Ik bedoel, ik moet er dagelijks mee omgaan.
Ja.
Ik bedoel, ik kijk naar de rolstoel en ik weet, oh ja, dat komt daardoor. Vervloek ik hem? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ben ik ook weer de positieveling die denkt, ja, ik ben blij dat ik een rolstoel heb.
Ja.
Anders lag ik op bed. Dus ja.
We praten zo verder, want we moeten naar Marco Borsato, want die hoort bij die revalidatieperiode.
Ja, deels. Want ik draai hem ook direct naar het positieve. Eva heb ik al vaak genoemd en ik blijf haar noemen. Zij heeft ervoor gezorgd, mede, maar voor een groot gedeelte voor gezorgd dat we op een goede manier een nieuwe draai aan ons leven hebben gegeven. Want ook voor haar was het compleet anders.
Mm-hmm.
Zij studeerde geschiedenis. In Groningen en heeft haar studie opgegeven. En ja, samen hebben we een nieuw leven moeten opbouwen. En dat had ook met mijn dwarslezen te maken en een eventuele kinderwens. Ik weet niet of dat... dat was eigenlijk, daar hebben we nooit bij stilgestaan, maar een van de artsen zei wel, als jullie kinderwens hebben, dan zou ik daar vlot mee zijn. Om maar even heel kort door de bocht te zeggen. Want jouw zaad gaat achteruit in kwaliteit. En dus wij hebben daar niet al te lang over nagedacht. Direct een klap op gegeven en we zeiden graag. En dus dat was een hele positieve en ook een mooie gedachte om naar uit te kijken. Van, goh, stel je kunt weer zwanger, of je kunt zwanger worden. En we kunnen een kindje krijgen. Nou, dat zou toch fantastisch zijn. En dat gebeurde niet op een normale manier. Daar had ik het al over gehad, op vlak voor de operatietafel. Maar via een zogenaamde ICSI, dat is bevruchting in een petrischaaltje. Een eitje en een zaadje komen bij elkaar en worden gezamenlijk weer teruggeplaatst. In de hoop dat dat allemaal goed gaat. En dat is bij Eva in één keer gelukt. En in 2001 is onze eerste zoon Jesse geboren. En dat gaf ons het idee alleen al dat Eva te horen kreeg dat ze zwanger was. Dat het gelukt werd, was. Hebben we ook direct maar de koe bij de horens gevat en gezegd, nou weet je, dan gaan we ook trouwen. Want dan moeten we het ook gelijk maar goed regelen. En dat is 1 juli 2001 geweest. Dus we hadden een compleet nieuw leven opgebouwd. Iets waar we allebei niet eens bij stil stonden. Dus ik wijt daar toch aan het ongeluk ergens dat het zo heeft moeten zijn. En ik denk dat wij kwalitatief gezien een heel mooi en goed nieuw leven hebben gekregen. En daar hoort toch... Je hebt het over Marco. Het heeft met het revalideren, de positieve inbreng van iedereen, maar met name ook Eva, en het oppakken daarvan door mij, het doorgaan, het toch kinderen kunnen krijgen, het trouwen, daar is Marco onlosmakelijk mee verbonden. Die is daar doorheen gevlochten. Eva was altijd al fan, ze heeft mij meegenomen naar optredens van hem. En hij was eigenlijk de eerste artiest die mij tot tranen toe kon roeren. En dat heeft natuurlijk te maken met de hele situatie. Dat is niet alleen Marco geweest. Dat is niet alleen zijn muziek geweest. Maar wel de teksten en de manier waarop Eva daarop reageerde. En ik uiteindelijk ook.
Zo. Zit je daar zomaar, wild als het water, en mooi als de heldere maan. Zo ver, weg van mijn handen, maar met mijn ogen raak ik je aan. Zomaar, lief als de lente, en zwoel als een zomerse dag. Voelbaar, vliegende vlinders, en ik word zomaar verliefd op je laag. Zoals je daar zit met je haar in de wind, je schaduw nog mooier dan mooi. En ik pas een blok door de liefde verblind, ik heb iets goeds gedaan, dat ik dit verdien.
Marco Borsato, Zomaar, ja. Een mooi liedje.
Ja.
Tot tranen geroerd, hè, Jacques?
Ja, zojuist deed hij het weer. Ja, ja, klopt. Dit liedje is sowieso speciaal. Buiten het feit omdat de tekst tot de verbeelding spreekt, werd hij ook gedraaid op ons huwelijk. En dan heeft er een extra lading op het moment dat je dat hoort. Tenminste, als ik het hoor, ja, dat raakt. En dan krijg je in een flits die hele, dat hele verhaal waar ik zojuist schetste, tot aan het huwelijk, gaat voorbij, komt voorbij. De mooie concerten die we gezien hebben, die we bijgewoond hebben van Marco. En ja, de impact die hij met zijn teksten en met zijn stem, zijn klanken heeft. Het hoort allemaal bij herinneringen die we gemaakt hebben samen. Dus ja, dat heeft impact.
Ja, zo werkt dat met muziek. Daarom is muziek ook zo mooi.
Ja.
Jij hebt al genoemd, jij kon niet naar huis terug. Want dat huis was natuurlijk helemaal niet geschikt voor een rolstoel.
Nee, klopt.
Dus daar moet je dan ook wat mee.
Ja, dat was ook vanuit Beatrix Oort zelf een vereiste. Er waren twee voorwaarden waaraan ik moest voldoen. Wilde ik daar weg? Want ik wilde uiteraard daar zo snel mogelijk vandaan. Omdat ik wilde de maatschappij weer in. Maar ik snap nu waarom ze je daar tenminste 5 maanden houden. He, je wordt wat beschermd, klaargemaakt voor de maatschappij. Binnen een, in dit geval Beatrix Oort, binnen een aantal muren. Stapje voor stapje, uitstapje naar Haren, noem het maar op. Maar goed, onze flat konden we de huur van opzeggen. Want dat was niet meer toegankelijk voor mij. Het appartement waar wij naartoe zouden willen moest voorzien zijn van een aangepaste douche, een toilet met beugels, een keuken waar ik zelf in zou kunnen koken, drempelloos uiteraard. Allerlei dingetjes waardoor mijn leven en dagelijks leven zo makkelijk mogelijk zou worden gemaakt. En niet te veel belemmeringen, zeker niet sanitair gezien. En qua ruimte niet. Dus dat was een vereiste. En dat was best nog wel een uitdaging. Want vind maar eens een woning die aangepast is. En die waren er ook niet. Alleen, wij vonden via in de oude school van Kolham een ruimte die te huur kwam. En daar was voldoende ruimte om ook de aanpassingen te laten doen. Dus in samenwerking met de gemeente is dat huisje aangepast en mocht ik daar weg. Maar de tweede voorwaarde was, er was een bult in het park van Revalidatieoord. En die bult, ik mocht pas weg als ik zelfstandig die bult op was gerold. Dus een minuut later belde ik ook naar mijn revalidatiearts. En ze zei, ja, Jacques, waar ben je? Ik zei, nou, kijk maar uit het raam. Ik zei, ik ga vanmiddag weg. Dus ja. Zo gezegd en zo ook gedaan.
Ja. Maar jouw leven dat jij leidde, je werkte in de horeca, je had een druk sociaal leven. Dat is met een rolstoel allemaal even heel andere koeken.
Ja, ja.
Dat viel dat dan volledig in duig?
Nou, sommige dingen waren best wel confronterend. Want de favoriete kroeg of dorpshuis zelfs, kon ik niet inkomen. Een winkel waar ik graag mijn kleren kocht, kon ik ook niet in. De winkel was voorzien van een ruime deur, maar de kledingrekken waren dusdanig krap op elkaar gezet dat het bij mij al ophield.
Ja.
En dan kom je erachter, en daar had ik natuurlijk voor mijn eigen ongeluk ook nooit zelf bij stilgestaan. Die confrontatie in het dagelijks leven, die is daar dan. Daar kun je 2 dingen mee doen. Of je gaat er tegenin, of je legt je daarmee neer en gaat op zoek naar dingen die ik nog wel kan. En die tweede keuze heb ik gemaakt. Ik had ook geen zin om gefrustreerd te raken, want dat gebeurt. Dat ligt op de loer althans, dat vind ik. Dus op zoek naar alternatieven. En naar zaken die ik nog wel kon. En dat nam ik dus ook letterlijk. Het leven aan zich, hobby's. Ik was nogal gek van snelle auto's. Circuit. Dat was eigenlijk. En uiteraard het werk in de horeca. En dan kun je heel wat bedenken allemaal. Maar dat is dan van de baan, zo simpel is het.
Ben je wel weer meteen gaan werken?
Ja. Ik wilde niet onderdoen. Ik wilde zeker niet de zielige jongen zijn. Of de zielige jonge man. Die afhankelijk is van. En stiekem was ik voor een deel wel afhankelijk natuurlijk. Ik moest opnieuw leren leven. Sociaal gezien, maar ook lichamelijk. En dan had ik me best wel gedaan in Beatrix Oort. Maar eenmaal thuis, het nieuwe thuis, moest ik mijn draai nog wel vinden. En dat ging met ups en downs. Maar
Wat voor werk kon je doen?
Ik wilde eigenlijk weer de horeca in. Ik kwam terecht bij mijn voormalige werkgever na het Pierrement. Dat was de Driesprong in Slochter. En ik dacht, ik pak het daar gewoon weer op. Maar dat was een blauwe maandag en de keuze was snel gemaakt dat gewoon niet juist was en niet goed. Maar een van mijn stamgasten van het Pierrement destijds kwam ook veelvuldig op bezoek in Beatrixhoort. En die man was personeelsmanager van een grote uitgeverij. En om je daar een beeld van te geven, zij waren denk ik Nederlands grootste uitgeverij op gebied van magazines waar advertenties in verkocht werden. Maar ook krantjes van goede doelen, et cetera. En hij zei, als jij, je hebt een makkelijke stem, je praat makkelijk, komt duidelijk over. Als je een baantje wilt, ik heb er één voor je. Nou, dat was niet tegen doofmans oren gezegd. En ik heb mij eigenlijk diezelfde week nog gemeld in Drachten. Met mijn aangepaste autootje. Want die kreeg ik ook via het UWV, of het GAC geloof ik destijds. En ik ben direct aan het werk gegaan en heb advertenties verkocht voor die grote uitgeverij.
Ja.
Ja, en dat ging goed. Dat was mooi. Daar had ik groot plezier in. En aangepaste auto, wat ik al zei, handgas, handrem. Dus dat verving mijn beenfunctie en ik was super zelfstandig. Dat was destijds een hele mooie regeling vanuit de overheid, dat wanneer je een baan had, dan kreeg je ook een aangepaste auto als je een beperking had. Dus dat was, voor mij was dat fantastisch. Ik was zelfstandig, ik kon onafhankelijk en zelfstandig van A naar B. Dus ook van Kolham naar Adrem in Drachten, de uitgeverij zoals de uitgeverij genoemd werd. En ik had daar fantastische collega's en deed mijn dingetje.
En zo maakte jij weer deel uit van de maatschappij.
Juist.
Weet je, alles zelfs in deze periode aan jou bruist van levenslust. Dat is heel inspirerend om te zien. Desondanks gaan we de plaat draaien. Mocht er toch ooit een einde aan komen, Jacques, die jij dan zou willen horen. Kensington?
Ja.
Waarom?
De laatste tijd, dat Kensington. Nee, dat moet ik even goed zeggen. Dit is net zoiets vergelijkbaar als met Marco. Deze band weet ook op magistrale wijze indruk op mij te maken. Dan heb ik het even over mijn overlijden. Ik ga ervan uit dat ik het zelf niet hoor, maar dan, als er dan mensen zijn die op mijn afscheidsfeestje zijn, mag deze band, dan ben ik vereerd als deze band daar een nummer in afspeelt.
No Way Out. Kensington, No Way Out. Ja, Jacques Poppen, jij bent paramenner. Je hebt 4 wereldtitels en we hebben nog geen woord aan de paarden gewijd, notabene. Gaan we nu doen. Dit is helemaal in jouw leven niet voorgekomen tot, volgens mij 2005 zo'n beetje.
Ja, ietsjes eerder misschien. Maar
ja. Hoe?
Rond die tijd. Nou, ik had natuurlijk Eva leren kennen als mijn huidige vrouw ook trouwens. Maar daar kreeg ik verkeering mee. Maar wat ik niet wist en waar ik heel snel achter kwam, is dat Eva een paardenmeisje was en is. En dat houdt eigenlijk voor mij gewoon in. Ik kreeg verkeering met Eva, maar ik kreeg de paarden erbij. Zij werkte, gaf les en reed bij een manege in Hoogezand. Bij haar oom. En die manege had ook zogenaamde rouw- en trouwdiensten. Dat houdt eigenlijk in dat ze met paard en wagen mensen rondreden of mensen die gingen trouwen, et cetera. En dat waren eigenlijk alleen maar Friese paarden. En Eva gaf daar les, reed daar. Maar ze had één paard waar ze toch eigenlijk verliefd op was. En dat was elkaar soulmate. Daar praten ze mee. En wanneer ze even slecht in haar vel zat, dan ging ze naar dat paard toe om even te aarden, even weer. Nou ja, goed. Haar grote liefde, Nienke. En ik kwam daarachter en ik bracht daar iedere dag van en naar de manege. Ik had respect voor paarden en ik moest er eigenlijk dus eigenlijk niets van hebben. Totdat ik op een gegeven moment door haar toedoen toch met de paarden te maken kreeg. Want zij had het plan opgevat met haar oom om een huifkar, een stuk van ja, het bokkussen zoals we dat dan genoemd hebben, door midden te zagen en dus daarna aan te passen dat ik met rolstoel en al van achteren zo op die kar kon rollen. En ze zei, goh, ga je mee naar de manege? Ik zei, ja, dat is goed. Toen hadden ze dus die kar klaargemaakt, met mij erop opgerold. En ik kreeg de leidsels van een span havelingers. En dat zijn paarden. En mits ik die leidsels kreeg en wij vervolgens naar buiten zijn gegaan om door het bos te gaan van de omgeving, kreeg ik een bepaald gevoel van mijn leven daarvoor terug. En dat bedoel ik toch echt letterlijk. Want ik had de leidsels in handen en die paarden gingen daar waar ik vroeg. En we gingen over bospaden en zandpaden heen. En die had ik al jaren niet gezien of gevoeld. En die paarden hebben mij mijn benen teruggegeven. En daarbij ook het grenzeloze respect en ik kan het niet eens omvatten in één woord, maar het was magisch wat er in mij gebeurde toen ik voelde wat die paarden voor mij deden. Simpelweg door te vragen, hè? Niet trekken, gewoon vragen. En met mijn stem die paarden dusdanig bewegen, voorwaarts, halt houden, et cetera. Dus, en dat noemde Eva later het paardenvirus. Dat was in mij gekomen en is er nooit meer uitgekomen. Dus eenmaal het gevoel gehad met die twee paarden dan, heeft al heel snel mij de beslissing laten nemen dat ik dacht, nou weet je, ik ga in ieder geval eerst de grote liefde voor Eva kopen via haar oom. Dat is me gelukt.
Het paard.
Het paard Nienke. Ik wist dat Eva stapelgek op haar was. Is. En dat er eigenlijk maar één manier was om dat paard ook echt voor haar te krijgen. En dat was kopen van haar oom. En ik had één groot geluk. Normaal gesproken, koetspaarden zijn niet te koop bij Ome Roef, zoals ik hem mag noemen. Behalve Nienke, want Nienke was eigenlijk helemaal niet geschikt voor rouwdiensten en zeker niet voor trouwdiensten, want er wordt er verwacht dat een paard stilstaat en wacht, hè, een half uur of 10 minuten. En dit paard had zoveel energie dat zij nog niet eens in staat was om 5 seconden stil te staan. Dus die stond rechtop met voorbenen omhoog te stijgeren. Dus het was eigenlijk een niet geschikt paard en dat was mijn geluk. En dat was op een goede zondagmiddag ook direct beklonken.
Wauw.
Ja, en zo heb ik Nienke aan Eva kunnen geven en mogen geven. En daarmee ook mijn eigen, hoe moet ik dat netjes zeggen, lot bezegeld.
Want?
Nou ja, uiteindelijk heeft Nienke ervoor gezorgd dat wij een fantastische carrière hebben mogen opbouwen in de paardensport.
Ja, want wat maakte dat jij meteen dacht, ik ga hier ook gewoon mijn sport van maken?
Nou, een heel lang verhaal zo kort mogelijk proberen uit te leggen. Ik was natuurlijk besmet met het paardenvirus. Dus ik wilde dit ook graag. En Eva en Tol blij natuurlijk.
Ja.
Dus met z'n tweeën de paardenwereld verder verkend. En ik kwam op een gegeven moment een zekere Ito Werkman tegen. En die zei, Ito was instructeur, maar ook manner, wedstrijdmanner. En hij gaf ook één keer per jaar gaf die menkampen. En ik was natuurlijk op het moment dat ik besloten had om ook te gaan mennen, had ik nog geen idee dat er ook wedstrijden waren. Dus ik wilde net als Eva lekker de bossen in, de heide op. Toen zijn we op zoek gegaan naar een braaf paard, want uiteraard wist ik donders goed, ik kan niet remmen, ik heb geen balans, noem het maar op. Moet een braaf paard zijn. En dat was Iris, een Friese merrie. Die hebben wij ook gekocht. En met Iris ben ik bij Ito terechtgekomen. En die gaf menkampen van een week. Dan ging je intern. Nou, eigenlijk was dat ook bier drinken. 's Avonds, heel veel. Heel gezellig. Maar Ito zei ook van, joh, je hebt aanleg. En er is zoiets als een wereldkampioenschap voor menners met een beperking. Mm. We hebben het weer over het WK Para. Dat wist hij mij te vertellen. Hij zei, weet je, waarom probeer je het niet gewoon? Ga wedstrijden doen, regulier. Want de para-wedstrijden waren er natuurlijk niet. Hij zei, ik begeleid je, ik ga je trainen. En dan gaan wij richting zo'n WK gaan wij trainen. Want het eerste WK is in Nederland, in Hellendoorn, in 2004. En dit was, uit mijn hoofd, begin 2003. Dus we hadden weer een krap jaar, of een dik jaar de tijd, om ook zover te komen. En nou is dat redelijk snel, maar ik zei, dat gaan we doen. En Eva dolgelukkig, ze zei, ik ga je helpen, dat is goed. Dus met Iris druk aan het oefenen, maar bleek al heel snel dat Iris niet geschikt was. Iris kon braaf haar dressuurproefje doen, waar ik in het begin al vertelde, dressuur, de kegelsvaardigheid en de marathon. Maar ja, gezien mijn voorliefde nog van het snelle autoracen, wilde ik die marathon zo hard mogelijk. En dat was wat Iris nou juist totaal niet kon. Ik kon vragen om te draven en te galopperen, maar ze bleef gewoon stappen. En meer dan die versnelling zat er ook niet op. En wanhopig geprobeerd allerlei paden te zoeken. En die hebben we ook geprobeerd, echt uitgeprobeerd. En het WK naderde in Hellendoorn. En ik wilde daar toch echt graag naartoe. Maar goed, het driftige karakter was eigenlijk niet een paard om voor een invalide, ik noem het gewoon zoals het is, menner voor de koets te zetten, want het was niet betrouwbaar. Maar nood breekt wetten. En Nienke stond bij ons op stal en Eva zei, weet je,
we doen het gewoon.
We doen het gewoon. Ja. En raakte het me weer. Nienke was een gouden greep. Dus het moest zo zijn dat Eva zei, nou weet je, we spannen Nienke aan. En dan gaan we het gewoon proberen. Hè, met de kunde van Ito erbij hebben we Nienke in goede banen kunnen leiden, dat het voor mij behapbaar was. Want Nienke, om je een voorbeeld te geven, was sneller als mijn reactie. Dus zeker sneller als mijn handen. En een beetje trainen met Nienke was niet nodig in de hindernissen. Wat met haar getraind moest worden, was de dressuur. Yeah. Zij was gewoon een hete tante, om maar even heel netjes te zeggen. Dus het was dressuur. En dat heeft ons uiteindelijk op het WK gebracht in Hellendoorn. En ja, uit het niets een zilveren medaille opgeleverd. Dus een tweede plek op het WK. En dat, ja, dat is waanzinnig dat je zoiets overkomt.
Daar hoort Bob Sinclair bij.
Ja, de prijsuitreiking tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking in het hoofdgebouw van de Rabobank Nederland. Dan zie je een Ankie van Grunsven, je ziet een IJsbrand Chardon, je ziet een Jeroen Dubbel dan. En dan hebben ze zo'n filmpje, samenvatting van al die hoogtepunten van dat jaar. En wij zaten daartussen en dit liedje werd gedraaid.
It's just love. Yeah.
Op deze muziek zagen jullie jezelf tussen al die grote paardennamen staan. Toen jullie zilver hadden gewonnen met het paard Nienke.
Ja.
Ja, dat was het begin van het succes.
Ja.
Want dat goud kwam er ook.
Nou ja, het rook in ieder geval naar meer. En gezien de voorbereidingen hadden we gezegd, nou, over 2 jaar weer een WK. Dan gaan we ons echt voorbereiden, maar dan wel met Nienke. En dan nemen we de tijd.
Ja.
Dat hebben we ook. We hebben 2 jaar de tijd. Nadruk ligt op dressuur. Marathon kan ze, vaardigheid, de kegeltjes kan ze ook. Dressuur, dressuur. Dat hebben we 2 jaar lang gedaan.
Ja, en met succes.
Ja. Resultaat was dubbel goud daar. Met het team en individueel. Dus wereldkampioen. Heel kort moet ik daar wel bij vertellen. Voor de dressuurproef hebben we haar 6 keer ingespannen. 6 keer een uur warm rijden.
Zo.
Want ze gaf niet op. Zodat ze uiteindelijk na 6 uur trainen, warm rijden, uiteindelijk toch maar netjes de proef deed.
Jeetje.
Ja.
Ja. Ik heb net gevoeld jouw emotie bij dat paard. Ze is er niet meer, hè?
Nee. Nee. Ze is overleden op zeer respectabele leeftijd. Maar zoiets komt nooit... nou ja, weet je, als een paard waar we samen zoveel hebben meegemaakt. En het was het maatje van Eva. En ik ben er wereldkampioen mee geworden. En ik heb er zo ontzettend veel plezier mee gehad. Als je die dan moet laten gaan, dan doet dat zeer. Ze stond buiten, maar het was echt een onderdeel van ons gezin. Zij hoorde erbij. En zo voelde het ook. Als we op stal kwamen, was het altijd even haar hoofd over mijn of over Eva's schouder. En moest ze even gekroeld worden.
Ja.
Schijnbaar voelde ze ook aan van, joh, jij moet even positieve lading hebben. Kom maar eens even bij me. Ja, bijzonder paard.
Ja, want je hebt ook succes inmiddels gehaald met andere paarden. PP en Aniek, heel recent nog, hè, afgelopen najaar.
Ja.
Is dan de band dan toch anders met andere paarden?
Ik denk het wel. Ze zijn alle drie, alle paarden zijn ons even lief. Maar als je dan zegt, goh, ik denk dat het ook met de tijd te maken heeft. Nienke was er op het moment dat wij best wel door een heftige periode zijn gegaan.
Ja.
En als het dan op zo'n positieve manier beklonken mag worden met dubbel goud en zilver als je net nieuw komt. Ja, dan maakt dat indruk. En ze was er altijd als je haar nodig had. Ze heeft me dikwijls gered in de hindernis.
Ja, je doet het samen natuurlijk.
Ja.
En dat samen, dat gevoel krijg ik ook heel erg bij jullie. Je gezin, dus Eva staat volgens mij... Die neemt ook deel aan die wedstrijden.
Ja.
Maar ook jouw zoon of zoons.
Ja, beide eigenlijk wel. Ja, het is een familieding. En ik doe andere mensen tekort. Als ik ze niet noem, maar in het heel kort...
Houd het even bij je familie, want de tijd vliegt.
Ja, dat is goed. Sil, de jongste, die staat achterop in de marathon om de koets overeind te houden. Hij heeft super aanleg voor, is getalenteerd. Ik ben dolgelukkig dat hij achterop staat. Hij is 2 meter lang, dus als ik zit, hij kijkt recht over mij heen. We hebben hem destijds gevraagd, omdat Eva die zit achterop bij de dressuur en bij de vaardigheid. Dan zit je eigenlijk op zo'n je hele klassieke koets. En dan is het gewoon stilzitten en netjes zijn en lachen. En Eva die vond het op een gegeven moment te hard gaan in de hindernissen. En toen zei ze, joh, we vragen Sil. En Sil gevraagd van, maar die moest als klein kind natuurlijk altijd mee naar de hindernissen of naar de wedstrijden. En op een goede dag hebben we hem gevraagd van, wil je achterop staan? Ja, dat wil ik wel. Nou, dan zullen we dat eens even gaan oefenen. En toen zei hij, hoezo oefenen? Wat denken jullie nou dat ik gedaan heb al die keren dat ik mee moest naar de wedstrijden? Wat ik gedaan heb om te kijken? Nou, het was een strikvraag van Eva. Die zei van, ja, maar hoe ga je dan, wanneer ga je links hangen? Nou, zei hij, als het neusje van jullie paard naar links dreigt te gaan, dan weet ik welke kant op gaan. Dus ja, dan hoefde me niet te vertellen hoe het moest. Na eerste hindernis van de eerste wedstrijd was gelijk klaar. Dus rotsvast vertrouwen in hem. En sindsdien gaat het gewoon supergoed.
Het brengt jullie de hele wereld over, Jacques. Daarom gaan we ook luisteren naar John Denver. Wat voor verhaal hoort daarbij?
Een hele mooie. Omdat het toch een gezinsding is geworden. Wij deden natuurlijk shows, ook clinics, maar huldigingen. En door de ja, mooie prestatie die we geleverd hebben met z'n allen. Werd uiteindelijk gevraagd aan het Canadese stamboek, het Friese stamboek, om over te vliegen. En daar een soortgelijke show en demonstratie te houden van wat wij doen met het Friese paar en hoe we dat doen. Waarmee we dat doen. En zo zijn wij op uitnodiging van het stamboek daar naar Canada gevlogen. We hebben 2 weken vakantie gehouden. Een auto gehuurd, zo'n hele dikke auto waar de FBI ook in rijdt. En ja, misschien drugsbarons ook, ik weet het niet. Maar zo'n grote auto gehuurd. En uiteraard door de Rockies gereden, nu we daar toch waren. En als je dan door de Rocky Mountains rijdt, dan hoort daar... En ik was zielsgelukkig en dat waren we met z'n vieren. Want we waren met z'n vieren als een echt gezin. Dan hoort daar maar één, dan past daar maar 1 liedje bij. En dan moet je hem spelen ook. En ik ben toevallig fan van hem.
Ja. En dat familiegevoel, is dat wat nu de paardensport voor jou is?
Ja. Ja. Zonder meer.
En het smaakt naar meer, denk ik,
ja,
nog.
Ja. Zolang ik kan en mijn familie wil, gaan we hier nog even mee door. Want het eind is nog lang niet in zicht.
We zullen je in de gaten houden. Kijken of we nog meer berichten op onze website zullen lezen over de successen van Jacques Poppen. Het gaat je goed, Jacques. Dank voor je verhaal. En we gaan eruit met dat heerlijke Take Me Home, Country Roads.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.